3, geconcentreerd bidden met kracht. Zoals we soms in een bidstond zien, hoor. Dan lijkt het net of alle mensen aan het gewicht heffen zijn. Hier! Of in de juiste gebedshouding bidden, met opgeheven handen, of de handen gevouwen en de ogen dicht. Als we bidden laten samengaan met lofprijzing en aanbidding. Als we bidden met genoeg geloof. Als we trouw de gemeentelijke bidstond bezoeken. Als we bidden in de geest. Als we met een geestelijk leider bidden die net een boek heeft geschreven over vurig bidden. Of als we eerst onze zonden belijden. Heeft u een aantal dingetjes geturfd? Nou, als u dus één van deze vragen met ja beantwoord heeft, dan mag u gewoon naar huis. Want dan zal misschien de boodschap van vanmorgen je niet aanspreken. Maar u bent er nog, dus we gaan verder. Waarom bid je? Twee dingen. U mag ook daar weer turven, waar één van de twee, of met alle twee, of helemaal niet ermee eens bent. Ten eerste, bidden om iets veranderd te krijgen. Bijvoorbeeld, je bent ziek, je bidt om genezing. Je bent werkloos, je bidt om een baan. Je bent single, je bidt om een partner. Je bent kinderloos, je bidt om kinderen. Je hebt niet gelovige kinderen en je bidt dat ze tot geloof mogen komen. De partner die je hebt, heeft vervelende gewoontes. Je bidt voor veranderende gewoontes. Je hebt geen diploma en je wil wel een diploma hebben. En daar bid je dan om. Om iets veranderd te krijgen, dat is de eerste. Tweede, om God te bewegen iets aan de wereld te doen waarin wij leven. Bijvoorbeeld het oplossen van het vluchtelingprobleem, de vrede in Jeruzalem, of voor de vrede in Israël, of hij wil stoppen, niet hij, maar of het mag worden gestopt, de christenvervolging, of het stoppen van de opkomende islamitisering van de samenleving, kwam ik laatst tegen als gebedspunt. Dat er geen natuurrampen meer mogen komen in de wereld. Als u voor een van deze dingen bidt en u wilt daar graag nog wat meer over horen vanmorgen, mag je ook naar huis. Want ook daar zal ik niet over spreken vanmorgen. Ik zal het misschien ook niet aanspreken wat ik zal zeggen. Maar u bent allemaal nog gebleven. Ik zei het van de week tegen een vriend dat ik dit ging doen. Toen zei hij, moet je eens voorstellen als ze echt allemaal naar huis gaan. Nou, dan heb ik het snel verdiend vanmorgen. Maar ik ben er allemaal nog, dus we gaan verder. Twee stellingen over het gebed. Misschien zeggen we hierna, na de twee stellingen. Nou, ik weet niet met welke kant je vanmorgen opgaat met dit onderwerp, maar ik weet het niet. Ik blijf dan misschien alleen nog maar zitten uit nieuwsgierigheid. Twee stellingen. Ten eerste, als gebed bedoeld is om dingen te veranderen, dan zouden we allemaal in de problemen komen. Ja, een lastige. Het is ook een stelling, hè, waar je het mee eens en niet mee eens kan zijn. Of zoals ik het op het jeugdkamp, als ik dat soort dingen doe, dan stel ik het ook en dan zeg ik, je mag ook in het midden staan. Dan staat er altijd wel een groep in het midden. Van geen flauw idee. Tweede stelling, gebed is niet de hand die de hand van God bestuurt. Daar kwam ik laatst tegen in een artikel over gebed. Gebed is niet de hand die de hand van God bestuurt. Met dat eerste, hè, als gebed bedoeld is om dingen te veranderen, dacht ik aan een scène uit de film Bruce Almighty. Wie heeft de film wel eens gezien? Nou, ik ken wel van die man die een tijd lang de macht in handen mag krijgen, de almacht van God. Prompt kan hij over water lopen en dergelijke en nog een paar rare dingen. Maar dan wordt hij op een ochtend wakker en dan hoort hij allemaal stemmen. En daar wordt hij helemaal gek van, want als hij goed luistert, blijkt het allemaal gebeden te zijn uit de wijk waarin hij woont. En dat alleen al overweldigde hem. En hij dacht, ja, daar moet ik iets mee doen, met die gebeden. Ik ben nu God, althans ik mag even God spelen, want God is op vakantie. Daar gaat de film over. Ik dacht eerst, die film ga ik nooit kijken, dat kan nooit goed zijn. Maar de film is gemaakt door een overtuigd christen, die de soevereiniteit van God op een moderne manier naar voren wilde brengen. En de mensen wilden daar laten nadenken erover. Dus Ja, toen werd het voor mij interessant om toch te gaan kijken. Maar goed, hij krijgt al die stemmen te horen. En dacht, ja, ik moet er wat mee doen. Met al die gebeden. Ik ben nu God, of ik mag het zijn voor een tijdje. Misschien moet ik het een beetje categoriseren. Hoe zeg je dat? In rijtjes zetten. Archiefkasten. Binnen 15 seconden staat het hele huis vol met archiefkasten. En in die archiefkasten allemaal gebeden. Keurig op een rijtje. Maar je denkt even aan zijn vrouw die nog aan het slapen is. En denkt, nee, daar zal ze niet blij mee zijn. Dus iets anders. Post-it. Gele briefjes. Van die plakdingetjes. Hele huis vol. Binnen 10 seconden. Inclusief de prachtige foto's en dergelijke. Daar zal mijn vrouw ook niet blij mee zijn, dacht hij. Dus ook dat verdween en veranderde. Dacht hij, ja, wat dan? En dacht hij, jawel! Natuurlijk! De computer. De oplossing voor alles. Laat ik het daar allemaal verzamelen, al die gebeden. En dan gaat hij de hele nacht typen. Krijgt nog een kop koffie uit Brazilië in de tussentijd. Dat kan hij ook namelijk gewoon bestellen en dan komt het gewoon langs. Hij is God, hè? En 's morgens heeft hij alles keurig in allerlei documenten geplaatst op de computer. En ja, en wat moet ik er nu mee doen? Dan denk ik, ja, klik, verhoor alles. Moet u de rest van de film bekijken wat voor puinhoop het dan wordt. In ieder geval iedereen had toen de hoofdprijs in de loterij gewonnen en had een paar cent. Want het moest nu worden verdeeld over een hele hoop mensen. Heel grappig, maar het zegt wel iets van stel je voor dat God inderdaad al onze gebeden gewoon allemaal gaat verhoren. Het zou een puinhoop worden. Ja, dat voelt niet leuk. Maar het is waar we over kunnen nadenken vanmorgen. Als gebed bedoeld is om dingen te veranderen, dan zouden we allemaal in de problemen komen. Denk aan de film. En gebed is niet de hand die de hand van God bestuurt. Maar wat is het dan wel, Ronald? Ik heb echt niet de laatste woorden daarover, ook niet de enige woorden. Maar ik wil graag met u aan de hand van één Bijbeltekst en dan nog een paar aanvullende Bijbelteksten nadenken over deze vraag, wat is bidden dan wel? En dan met name op het terrein van bidden en verhoring. Want bidden is natuurlijk veel meer dan alleen maar een gebed uitspreken. Maar bidden en in het licht van verhoring. En daar wil ik graag 1 Johannes 5 vers 14 bij lezen. 1 Johannes 5 vers 14. Johannes 5 vers 14, in mijn jongere Bijbel van de HSV staat boven geschreven de kracht van het gebed. En dan staat er als toelichting bij geschreven, dit is best een ingewikkeld stuk. Nou ja, dan vraagt het ook om een stukje uitleg natuurlijk. 1 Johannes 5 vers 14 en dan staat daar, en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Maar dat klopt dus niet. Want we hebben zo vaak iets gebeden wat niet verhoord is. Dus hoe moeten we deze tekst lezen? Nou, even nog dit dan, hè. Die wij hebben in het toegaan tot God. In het toegaan tot, staat er eigenlijk niet. Het is toegevoegd om de leesbaarheid van deze tekst duidelijker te maken. Om dat te vergroten. Er staat letterlijk, en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben, tot dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden, naar zijn wil. Nou, wat we vanmorgen gaan doen, is dat ik een stukje uitleg over deze tekst ga geven. Ik ga volgens een beeldende vergelijking geven, van hoe we deze tekst zouden kunnen verstaan, aan de hand van een metafoor, een beeld. Ik wil een Bijbels voorbeeld geven aan de hand van een persoon die bad naar de wil van God. Want dat blijkt hier voorwaarde te zijn, indien wij iets bidden naar zijn wil. Vervolgens een aantal gedachten over het lijden en bidden naar Gods wil. Omdat het wel gaat schuren wat ik ga vertellen. En dan als laatste, waarom bidden naar de wil van God leidt tot overgave. Daar sluiten we mee af. Dus als eerste, 1 Johannes 5 vers 14, dit vers. Het bidden naar Gods wil. Twee woorden wil ik toelichten. En dat is het woord bidden en het woordje wil. kernachtige woorden in dit vers. Bidden, wat is bidden? Nou, het woord dat daar wordt gebruikt wordt, dat betekent letterlijk iets hardop uitspreken tot. Nou, en als het gaat om onze gebeden tot God, is het iets hardop of in ieder geval iets uitspreken. En de gedachte erachter zit inderdaad bij iets hardop uitspreken, maar in ieder geval iets uitspreken tot God, kortom, je uiten. Dat is bidden. En dan het woordje wil. Zoek het op met een concordantie, dan blijken er twee bepalende woorden in het Grieks te zijn die worden vertaald met wil. En het woordje wil wat hier wordt gebruikt, is het woordje dat betekent zoiets als wensende wil. Wensende wil. Een wil dat een verlangen uitspreekt. Als het wordt toegepast op God, dus wanneer hij een wensende wil heeft, blijkt, tenminste wat ik daarin gezien heb vanuit de woordstudie, dat zijn wil ook uitkomt. Dat lijkt me ook logisch, dat als God iets wil, waarom zou het dan niet uitkomen? Hij is immers degene die alle macht in handen heeft. Als het gaat om mensen, kan het nog wel eens niet uitkomen. Want is dat wat wij willen altijd zo gezond? Maar met betrekking tot God wel. Een voorbeeld. De menselijke kant van het woordje wil blijkt uit het moment dat de Heer Jezus lijdt in de hof van Gethsemane met het oog op het aanstaande lijden. En dan zegt hij, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij wist wat hem te wachten stond en dat was verschrikkelijk. Maar niet mijn wensende wil, niet mijn wil geschieden. En hier spreekt dus eigenlijk het volle mens zijn van Christus, angst voor de dood en het lijden, maar uw wil, uw wensende wil geschieden. Want dat wat God wil, gebeurt. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij leren bidden naar zijn wil. Want dan staat er ook bij, verhoort hij ons. Conclusie, trouwens ik vind dat gebed van de Heer Jezus, uw wil geschieden, toch een van de meest indrukwekkende gebeden uit heel de schrift. Ik denk dat is wat we steeds voor ogen moeten houden in alles. Maar de conclusie, alleen al om dit vers zou je kunnen zeggen, dat je de tekst zou kunnen lezen, dit is de vrijmoedigheid die wij hebben, dat Hij ons verhoort, telkens als wij ons uiten tot God, hardop of gewoon uiten. Ik denk hardop is inderdaad echt een soort van uiten. In overeenstemming met zijn wil en zijn plan. Zijn wensende wil. Dan verhoort hij ons. Maar waar kun je dat nou mee vergelijken? Hoe kun je dit vers nou verstaan? Dus we hebben soms een metafoor nodig om het een beetje te begrijpen. Ik vind het een lastige tekst hoor. Nou, je zou de wil van God kunnen vergelijken met een toeristische spoorlijn. Dat loopt meteen al mank, want bij een toeristische spoorlijn denk je altijd alleen maar mooie dingen. Maar goed, ik wil er toch eventjes de vergelijking gebruiken. Gods wil kun je vergelijken met een toeristische spoorlijn. En alle treinreizigers die instappen aan het begin van de reis, krijgen een folder met daarop de informatie. Als je vraagt naar de bezienswaardigheden langs de route, dan zul je ze zien. Want daar bij die toeristische spoorlijn is er een mogelijkheid dat de treinreizigers kunnen communiceren met de machinist. Als je vraagt naar de bezienswaardigheden die langs deze route liggen, dan zul je ze zien. Want de machinist houdt ervan om van de reizigers uitzichtverzoeken te krijgen. Dan kan hij namelijk op een gegeven moment zeggen, nou als u nu allemaal binnen 10 seconden naar links kijkt, ziet u een geweldig berglandschap. En 2 minuten later, en rechts ziet u dat stromende riviertje. Als je het vraagt, ga je het zien. Dan zal ik je erop wijzen. Dan maak ik je erop attent. De reizigers weten trouwens ook wel wat ze ongeveer onderweg te zien krijgen, want ze hebben namelijk een reisgids ontvangen. Daar staat het allemaal in. Zodat ze inderdaad de machinist opmerkzaam kunnen maken op de mooie plekken langs de route. En dat doet hij dan ook. Hij verhoort graag de verzoeken. Maar u begrijpt, De plekken staan er al gewoon. Die zijn er al gewoon. Die komen niet ineens, die zijn er al. Nu is er eentje in de trein, in de coupé, die wil iets zien dat niet langs de route ligt. Maar dat weet hij niet zo goed. Hij denkt dat het er wel langs ligt. Of hij wil in ieder geval dat het er langs ligt. En de machinist kent wel de route beter, maar de heer Sprit, de I ontbreekt. De heer Sprit denkt dat er ook nog wat anders te zien valt. En hij doet een verzoek. Hij zegt, ik wil een waterval zien. En het blijft stil voor in de trein. De machinist antwoordt niet. Blijft stil, zwijgt. Hij roept wat harder, want hij denkt, misschien hoort hij het niet zo goed. Waterval! Maar die machinist zwijgt nog steeds. Het blijft nog steeds stil. En dan doet hij, omdat hij denkt, nou misschien moet ik dat dan doen. Hij vraagt de andere passagiers, de andere treinreizigers, samen met hem waterval te roepen. Want met meer wordt het misschien ook beter gehoord. En er zijn er een aantal in de coupé die zeggen, ja, ik wil ook wel een waterval zien. Dus dan op een gegeven moment bijna de hele coupé roept, waterval! De trein gaat gewoon door langs de route en de machinist zwijgt en zwijgt. Totdat de heer Sprit zich erbij neerlegt, zelf stil wordt en ook de andere passagiers stil worden. En er is er één vrouwtje daar en die zegt, was er niet ergens een prachtig stukje rivier te zien? En ze zegt, rivier. En prompt zegt de machinist over 10 seconden aan uw rechterzijde. Hij verhoort graag de verzoeken die langs de route liggen. U voelt weer aan wat ik hier waarschijnlijk mee wil zeggen, dat bidden naar zijn wil is weten wat er op de route ligt. Bidden naar zijn wil is kennis hebben van de route. Omdat je een reisgids hebt waar het allemaal staat vermeld. Bidden naar zijn wil. Maar ja, dan komen we bij de vraag, wat is de route? Wat is het plan van God? Daar kan ik veel over vertellen. De Bijbel spreekt over een plan der eeuwen, een voornemen van God, eeuwenlang. Een plan, een allerlei dingetjes. Maar ik ga het met één tekst doen. Nou, een paar teksten, omdat die teksten van Paulus over het algemeen wat langer zijn. Efeze hoofdstuk 1, vers 7 tot 10. En dan gaat het mij om de versen 9 en 10. Iets over de route dus. Het plan van God, de wil van God. Ik lees ter wille van de hele zin, waarmee dan vers 10 wordt afgesloten, vanaf vers 7. In hem, Efeze 1, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Oké, hier hebben we iets over zijn wil verteld. Bidden naar zijn wil, hè? Hij heeft iets van het geheim van zijn wil bekendgemaakt aan gelovigen. Wat dan? Vers 10. Om in de bedeling van de volheid der tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. En letterlijk betekent dit om in een toekomstige aanstaande periode, die genoemd wordt de volheid der tijden, wanneer de tijden hun volheid bereiken, wanneer er geen tijd meer hoeft te worden toegevoegd aan een reeks van tijden, om in die tijd, en dat heeft te maken met de terugkeer van de Heer Jezus naar de aarde, om in die tijd alles onder de heerschappij van Christus te brengen. Alles, vanuit een andere vertaling, onder het hoofdschap van Christus te brengen. Dat is het geheim van zijn wil. Alles, heel veel. En toch is het wat er staat, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. En hier is het geheimenis van zijn wil, ook weer zijn wensende wil, het verlangen van God. En wordt die wens vervuld? Ja, want alle profeten spreken er ook over. De profeten vertellen dit. Deze wil is het uitzicht waar God van geniet. Dit is het plan dus. Alles onder het hoofdschap van Christus samen te brengen. Hij wordt de belangrijkste persoon op de hele schepping. Alles zal zich voegen naar hem. Alle volkeren, alle heerschappijen, alle machten, krachten. Alles wat in de onzichtbare wereld is en in de zichtbare wereld. Het voegt zich onder één koningschap, Christus. Bidden naar zijn wil is weten wat op de route ligt. Dit is wat er gaat gebeuren. Tegelijkertijd, en dat maakt ook de Efezebrief zo mooi duidelijk, is die wil ook hetgeen wat hij nu, in voorbereiding op die tijd, in de harten van de gelovigen uitwerken wil. Met zegeningen, hoofdstuk 1, met behoud uit genade, hoofdstuk 2, met het geheim, hoofdstuk 3, met de wandel, hoofdstuk 4, met de liefde, hoofdstuk 5, en met de wapenrusting, hoofdstuk 6. Heel dat pakket hoort tot dat wat op de route ligt. Maar weten wij wat het is en wat het betekent? En hoe God nu in ons leven aan het werk is, hoe hij in de harten van gelovigen aan het werk zit. Daar is nogal veel verwarring over, als ik zo in de loop der jaren in vele gemeentes dingen heb gehoord. Dit is de route. Maar het betekent, als wij dit allemaal mogen weten, omdat God ons dit bekend maakt, wil niet zeggen dat we er altijd blij mee zijn. Want al die dingen, die geven aan zich vreugden, maar we maken het wel mee dat we tegelijkertijd met moeite geconfronteerd worden. En met vragen. En ergens moet alles ergens op de een of andere manier in die wil zitten opgesloten. Want wie heeft alle macht in handen? Maar wil niet zeggen dat we er blij mee hoeven te zijn. Altijd, op elk moment. De route gaat langs verschillende plaatsen. En die plaatsen, dat zijn tijden, maar ook de tijden in ons leven. Maar bidden wij naar de geopenbaarde wil van God? Dat is maar één aspect dus van bidden, hè? Maar het is wel een belangrijke. Nou, ik wil een voorbeeld geven van een man waarvan we misschien in deze tijd zouden zeggen, nou, dan moet je een poster van op de kamer hangen als het gaat om gebed. Dat is echt een gebedstrijder. Überhaupt, als je het woord bidden opzoekt op Google, wat kom je tegen, zeg. Gebedstrijders, huisvrouwengebed, schoolgebeden, 101 soorten van gebed, bedieningen van gebed. En dan denk ik, als je zou willen leren bidden, word je al ontmoedigd als je op Google in ieder geval gaat kijken. Want dan denk ik, ik schiet altijd tekort op de een of andere manier. Maar laten we in ieder geval naar Bijbelse voorbeelden kijken, dat lijkt me beter. Elia. Dat is toch een grote gebedsman. Hij bad dat het 3,5 jaar niet zou regenen en het regende 3,5 jaar niet. Hij bad dat het vervolgens weer zou gaan regenen en er kwam een wolkje in de lucht. En precies op tijd. Timing. Maar was hij nou zo'n groot bidder? Hier in mijn jongerenbijbel staat, je zou wel eens willen bidden zoals Elia. Ja, oké. Okay. Ik weet echter niet of als ik zou gaan bidden dat het 3,5 jaar droog zou blijven of dat gebed wordt verhoord. Maar laten we kijken in Jacobus 5, vers 17 en 18. Want daar staat het. En dan begint het met een geruststellende mededeling. Vers 17. Elia was een mens net als wij. Nou, dat scheelt dan weer. Maar zoveel anders was hij dus ook weer niet. Hij was een mens, net als wij, en hij deed een vurig gebed. Je zou ook kunnen zeggen, net als wij soms. Dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En vers 18, en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Wat een krachtig gebed. Maar bidden naar zijn wil is bidden in overeenstemming met de dingen die al op de route liggen. Tenminste, dat hebben we net mogen zien. Of dat tenminste, ik heb het duidelijk willen maken. In 1 Koningen 17 staat dat Elia, vers 1, je mag het even opzoeken, mag ook gewoon even blijven luisteren, 1 Koningen 17 staat dat Elia voor het aangezicht van de Heere stond. Hij had direct contact met God. Hij stond voor zijn aangezicht en kreeg informatie van God. En vervolgens zei hij, en nou bid ik dat het 3,5 jaar niet zal regenen. Dat had hij van de Heere gehoord. Hij stond voor het aangezicht van God. Zo waar de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Want dat had God hem bekendgemaakt. Hij was profeet, hij sprak namens God. Hoofdstuk later, hoofdstuk 18, dan staat, en het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere tot Elia kwam in het derde jaar. Ga, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. Heer, ik wil dat het weer gaat regenen. Ja, zegt hij, dat heb ik je ook bekendgemaakt. Dat ligt op de route. Hij bad naar de wil van God. God wilde Elia inzetten voor de verhoring van het gebed, zodat zou blijken dat God alle touwtjes in handen heeft. En het verraste mij dit. Waarom staat het er niet bij, bij Jacobus? Nou, hij had geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing, aan Joden. En die kenden wel de profeten, tenminste als het goed is. Hij ging ervan uit dat ze die zouden kennen. Bidden is leren zoeken wat de wil van God is, wat zijn plan is, wat op de route ligt, nu en in de toekomst. Zijn raadsplan, waarom? Omdat hij namelijk van de beginnen de afloop verkondigt, staat in Jesaja 46. Hij is de alfa en de omega, hij die van de beginnen de afloop al verkondigt. Hij is het einde, nou, ook dat ja, maar hij is ook het begin. En hij verandert niet, staat er in Malachi 3. Hij is een onveranderlijke God. Hij is heden, vandaag en in de toekomst dezelfde God. Wat hij zich heeft voorgenomen, zal gebeuren. Oké, nou heb je het over het begin en over het einde, Ronald. En tot zover kan ik best wel met je meegaan. Maar ik zit ergens daartussenin. Met mijn leven. Met mijn moeite, met mijn spanningen, met mijn strijd, met mijn 100.000 vragen, met mijn onverhoorde gebeden. Daar zit ik mee, Ronald. Kun je daar dan iets over zeggen als het gaat om gebed? Nou, in de eerste plaats, als ik kijk hoe ik zelf reageer op dat onveranderlijk zijn van God, dat hij een plan aan het uitvoeren is, zo geweldig, kunnen we er met onze pet niet bij. Maar hij is wel degene die van het begin de afloop kondigt, geeft mij dat wel rust. Dan denk ik, oh, ik ben nogal zo veranderlijk. Mijn gemoed is elke dag anders. Maar hij is stabiel. Daar kan ik in ieder geval op terugvallen. Dat doet het met mij. Maar net als u snap ik ook soms niets van het leven. Soms ervaren wij met elkaar, ook als gemeente, soms dat we door donkere tunnels gaan op de route. Behoorlijk donkere tunnels. Met geen enkel uitzicht. Links en rechts niet, boven en onder niet. Nergens niet. Het is een en al duisternis. Vragen als waarom kanker? Waarom zoveel ellende? Hoe moet ik het allemaal zien in het licht van Gods plan? Hoe moet ik dan eigenlijk bidden? Nou, in de eerste plaats, dat lijden aan zich hoeft u niet zo te verrassen. Het lijden van de tegenwoordige tijd, zegt Paulus, weegt niet op. Tegen de heerlijkheid straks. Petrus zegt ook, beproeving, u moet er niet door verrast worden. Het komt. Maar het hoeft dan niet gelijk makkelijk te zijn natuurlijk. Het is best heel erg moeilijk. En zelfs als we daar dan moeten gaan denken, dat God het begin kent en het einde kent, dus ook alles wat ertussen zit, en dat het dus ergens ook nog moet passen in het plan. Dat snappen we niet. Nou, dat krijgt u ook niet uitgelegd hoor. Ik ook trouwens niet. Maar we hoeven het niet deemoedig te ondergaan. Ik heb de afgelopen weken lesgegeven over boeddhisme en hindoeïsme. Ook verheugde me er erg op. Maar niet. Maar ik deed het waarschijnlijk zo goed dat op een gegeven moment een van de leerlingen zei, meneer, gelooft u het echt zelf? Nou, ik denk dat ik iets te goed lesgegeven. Ik zeg, nee, ik geloof het niet. Maar waarom dan niet, meneer? Waarom is dit niet waar? Ik zeg, in ieder geval bij het boeddhisme en het hindoeïsme verdwijn ik vroeg of laat. In de grote zee van het niets. Mijn ziel verhuist 70.000 keer en aan het einde ervaar ik de verlichting. Maar dat ben ik niet meer, dat is gewoon mijn ziel. En die gaat op in Als druppel in de grote oceaan. Nou, vind ik niet leuk. Gods woord zegt dat ik mag blijven bestaan voor altijd. In de aanwezigheid van een liefdevol vader vind ik veel fijner. Ja, er zit ook wat in. Maar ik vind dat ook moeilijk van u om dat te geloven. Oké, daar kunnen we nog wel eens over praten dan. Maar een leuk gesprek in de klas. Maar wij hoeven het lijden niet deegmoedig te ondergaan. We hoeven geen Boeddha te worden. Zelfs bij christenen komen af en toe wel eens Boeddha-beeldjes in huis. Als leuk plekje ergens in de woonkamer. Maar Boeddha zegt, leven is lijden. Lijden komt door verlangen. En niet verlangen is de oplossing van het lijden. En dan heb je een achtvoudige weg. Christenen hebben tegenwoordig daarbij mindfulness om te gebruiken. Het komt uit het boeddhisme voort. Het achtvoudig pad. Maar goed, daar ga ik niet al te veel over zeggen, want dan zou ik nieuwe preek moeten gaan maken. Maar wat gebeurt er met mij als ik in de donkere tunnel ben? Wat gebeurt er met gelovigen die ik heb ontmoet in die donkere tunnels? Die vragen om gebed. Nu, wat gebeurt er met mij? Ik ga, als ik vastloop in zondige patronen, enorm diep verlangen. Moet ik die dan maar wegstoppen? Nee, ik spreek ze uit naar God toe. Ik verlang naar genade. En dan zegt Gods woord, die is er in overvloed. En het is nog genoeg ook. Als ik vastloop in duistere dingen, die ik niet snap in deze wereld, dan ga ik intens verlangen naar licht in de tunnel. En dan staat er in Gods woord dat er licht zal komen. Aan het eind van de tunnel. Als ik verlang naar liefde omdat ik te veel haat in de wereld zie, dan wordt dat verlangen alleen maar sterker. Juist door hetgeen wat ik in de wereld zie. En dan zetten die verlangens mij aan tot gebed. Het is niet zo dat ik God moet aanzetten om iets te gaan doen. Hij zet mij aan tot gebed. En wat doe ik dan met al die verlangens? Filippenzen 4. Alles door gebed en smeking en dankzegging brengen bij de troon. En wat merk ik dan als dat gebeurt in mijn leven? Dat heel veel van die dingen die ik dan uit voor de troon te maken hebben met mezelf. En dat geeft niet. Want God zegt, breng het maar bij mij. Alles mag. Geen probleem. Maar daardoorheen word ik vanuit die eigen gerichtheid op mezelf gericht op God. En laat hij me iets zien van zijn wonderlijk grote plan. En dan ga ik anders bidden. Dan ga ik bijvoorbeeld, als ik dan smeek en roep en schreeuw, dan ga ik daarna bidden van Heer, mag het goede het kwade overwinnen? En dan zegt hij, jawel, Romeinen 8 vers 28, alles zal meewerken ten goede. Dat staat op de route. Heer, zal de dood overwonnen worden? Jawel, zegt God, mag je voor bidden? Ik heb het je beloofd, zelfs de laatste vijand zal de das om worden gedaan, de dood. Ach, Heer. En dan ga je anders bidden. Je gaat bidden, want je weet dat dit allemaal wordt verhoord. Dat geeft ook vreugde in het hart en dat bidden wordt een soort van danken. En ik heb in mijn leven gemerkt dat ik uiteindelijk meer ben gaan danken dan gaan bidden. Behalve als mijn emoties mij overweldigen. Dan ga ik schreeuwen, dan ga ik smeken, dan ga ik bidden, dan ga ik van alles zeggen. Maar dat mag, want dat helpt namelijk om vervolgens een vrede te krijgen die alle verstand te boven gaat. Ik had twee stellingen. Als gebed bedoeld is om dingen te veranderen, dan zouden we allemaal in de problemen komen, maar er veranderen wel dingen. Maar alleen dat wat God op de route heeft, dat verandert. En de wereld zal veranderen. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wij veranderen ook, juist door gebed, om meer op zijn plan afgestemd te raken. En als gebed niet de hand is die de hand van God bestuurt, is gebed dus wat anders. Namelijk niet meer, en maar ook beslist niet minder dan een relatie. Niet om God tot iets te bewegen, niet om zijn hand dingen te laten veranderen. Want we weten zelden wat goed genoeg voor ons is. Bidden is praten met papa in de hemel. Maar dan ook echt alles zeggen tegen hem. Een vader zei iedere avond tegen zijn kind, vanavond om 8 uur ga je naar bed. En iedere avond zei hetzelfde kind, hoe weet je dat? Ja, het was zijn voornemen. Het lag op de route. En 10 voor 8 zag hij dat het slaap in de ogen van de kinderen kwam. Van dat ene kindje kwam. De ogen vielen langzamerhand dicht. En het gebeurde ook dikwijls dat hij zijn zoontje de trap opdroeg naar boven. Omdat hij al in slaap was gevallen. Hij wist dat het goed voor hem was om 8 uur te gaan slapen. Vader wist het. Als wij als kinderen van de hemelse Vader leren te bidden naar zijn wil, door te onderzoeken wat op de route ligt, door alle dingen in ons leven ook op de een of andere manier bij God te brengen en dan te geloven dat het meewerkt ten goede, ja, dan ga je de controle uit handen geven. Dan wil je niet verder zelf allerlei dingen doen. Dan ga je minder bang zijn. Ook niet bang zijn voor God. Wat ook dikwijls een probleem in ons leven is. We gaan veel meer leren Psalm 46 toe te passen. Wees stil en weet dat ik God ben. En ik ben niet zoals jullie. Gelukkig maar. 7:50 valt het kind heel erg diep in slaap. Met een vrede die alle verstand te boven gaat. Vader wilde dat. Hij wist het. Mijn schepper schildert mensen op een doek. In een verhaal dat wordt geschreven waarin hij zal vinden wat hij zoekt. En wat hij zoekt zal leven. Mijn schepper schildert mensen met zijn hart. In een verhaal uit hem geboren waarin we soms worden verward. En soms hem kunnen horen. Als wij verstaan hoe hij zijn werken kleurt met onverwachte schetsen van genade, zien wij dat als het goede gebeurt, dit het altijd wint van het kwade. Mijn schepper schildert mensen met een doel, in een verhaal als liefdesleven, waarin het meer is dan gevoel en de laatste kleur is leven. Je mag het na de preek even zien. Maar ik heb hier vorige week ook een keer over gesproken. En de kinderen mochten ook niet naar de zondagsschool. Of er was geen zondagsschoolleiding. En toen mochten ze gewoon tekenen tijdens de preek. En één meisje was intensief aan het luisteren. En ging vervolgens allemaal tekenen wat ik zei. Ik heb zelden mijn preek in zo heldere schets teruggezien. Prachtig. Hier, bidden is uiten, tekent zij een uitje. Vond ik heel grappig, want tranen lijken namelijk op uien. Heb je dat wel eens opgemerkt? Daarom huilen we waarschijnlijk wel als de schillen eraf gaan. De laatste kleur is leven, zegt ze hier ook. Dat was dus naar aanleiding van het gedicht. Het treinspoor. Aan het begin, toeristen, bezienswaardigheden. Allemaal staat er allemaal op. Schetsen van genade, had ze ook opgenomen. De waterval, vond zij wel grappig, zei ze later. Heel mooi. En ik bewaar dit in mijn Bijbel. Bidden naar de wil van God is de route, leren verstaan. Heb je misschien een leven voor nodig, maar je gebedsleven gaat erdoor veranderen. Laten we danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we iets mochten verstaan van bidden. En misschien hebben we na deze preek wel meer vragen dan antwoorden. Ook dan, Heer, bent u het antwoord. Dank u wel dat we ook dan met de vragen bij u mogen komen, dat mogen uiten voor uw aangezicht. En dat dus gaandeweg in ons leven, en die ervaring hebben verschillende van ons al zo mogen ontdekken, gaandeweg steeds meer op de een of andere manier mogen zien van uw grote plan. Die dingen liggen vast, Heer, omdat u een onveranderlijk, maar ook genadig en liefdevol God bent. En dank u wel, Heer, dat we juist dan mogen gaan vertrouwen. Want daar komt het steeds maar weer op neer. Vertrouwen en overgave. Dank u wel, Heer, dat we dan mogen zien dat u God bent. En wij stil kunnen zijn. Amen.